met elkaar een stukje lezen uit de Bijbel. En daar wil ik met elkaar, gaan we er met elkaar ook wat over nadenken. We gaan samen een heel bekend stukje lezen. En we hebben er wel eens meer over nagedacht hier in de gemeente. Lucas hoofdstuk 2 vers 40 tot en met 52. Lucas hoofdstuk 2 vers 40 tot en met 52. Daar lezen we het volgende over de Heer Jezus. Het kind groeide op en werd krachtig. En het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het paasfeest. En toen hij 12 jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter. En zijn ouders bemerkten het niet. Daar zij vermoeden dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij één dag reis ver en zochten hem onder de verwanten en de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, waar hij zat te midden der leraren, terwijl hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. Allen nu die hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot hem, "Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart." En hij zeide tot hen, "Waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders?" En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth. En hij was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en de genade bij God en mensen. Het kind groeide op. Zo begint dit gedeelte. Het kind groeide op. Niet als een soort wonderkind, maar heel eenvoudig als een mensenkind. Er zijn heel veel verhalen, heel veel gnostische evangeliën die de ronde deden, ook in het begin van onze jaartelling, over allerlei verhalen over het kind zijn van Jezus. Maar de Bijbel schrijft er helemaal niets over. Hier heeft u bijvoorbeeld ook een bewijs, als je vers 39 leest, dat ze na het opdragen in de tempel weer teruggingen naar Nazareth. En als je dan vers 40 leest en het kind groeide op, dan zit daar wel eventjes 12 jaar tussen. Dat weten we vaak niet, dat er soms tussen bepaalde stukjes in de Bijbel soms heel wat jaren tussen zitten. Ook in de evangeliën zitten er soms enkele jaren soms wel eens tussen. Tussen het ene stukje en het andere stukje. Het kind groeide op. Dat ging niet zomaar. Hier lezen we dat ze naar Nazareth gingen. We lezen in Lucas helemaal nog niets over die wijzen die kwamen uit het Verre Oosten. Waar gingen die naartoe? Naar Nazareth? Die gingen naar Bethlehem. Dat betekent, ze waren eerst van Nazareth naar Bethlehem gegaan. Daar is het kindje Jezus geboren. Toen gingen ze naar Jeruzalem, naar de tempel en weer terug naar Nazareth. In Nazareth hebben ze uiteindelijk hun biezen gepakt en zijn Jozef en Maria in Bethlehem gaan wonen. Want daar woonden ze in een huis. Daar kwamen ook die wijzen naartoe, misschien wel 2 jaar later. Want Herodes liet de jongetjes doden tot 2 jaar. Daarna, vanuit Bethlehem, zijn ze naar Egypte getrokken. En vanuit Egypte, via Jeruzalem, weer terug naar Nazareth. Nou, het zal niet meegevallen zijn voor zo'n jong gezinnetje om zo onderweg te zijn. Maar ze hebben zo heel wat afgereisd. En weet u, Jezus was niet het enige kind in dit gezinnetje. Want Jezus kreeg ook nog 4 halfbroertjes. Simon, Jozef, Jacobus en Judas. 4 broers, 4 zonen van Jozef en Maria. En, dus ze hadden 5 zonen in dat gezin. En Jezus groeide op in dat gezin. Maar niet alleen zonen, er staat ook in Matthäus. En ze had ook zusters. Nou, tel er eens 5 zusjes bij. In een gezin van 10 is er Jezus opgegroeid daar. Daar met Jozef en Maria. Een aannemingsgezin. Jozef was aannemer. Er staat hier in de Bijbel timmerman. Maar het woordje timmerman kun je gewoon vertalen met aannemer. En in dat aannemingsbedrijf heeft er Jezus gewoon gewerkt. Tot zijn 30ste. 18 jaar nog na deze gebeurtenis. We lezen wel van Jozef dat Jozef een zeer rechtvaardig man was. Toen hij ontdekte dat Maria zwanger was buiten hem om. En dat woordje dat Jozef rechtvaardig was, is bijna hetzelfde woord wat er gebruikt wordt voor een farizeer. Iemand die zo nauwgezet met het woord van God leeft. Een zeer rechtvaardig man was hij. Dus Jozef die wist wel heel goed hoe het moest gaan in een gezin. En hij hield zijn kinderen dat woord van God wel heel duidelijk voor. En ook Jezus natuurlijk. Jezus was één van de kinderen die in dat gezin opgroeiden. Tussen zijn broertjes en zijn zusjes was hij de oudste. Er staat in de Bijbel, in het stukje wat we net gelezen hebben in vers 40, dat de Jezus opgroeide. Hij groeide op. En niet zomaar. Hij groeide op in een geweldige balanssituatie. Want daar staat, hij groeide op in lichamelijke kracht. Hij werd krachtig, staat er. Ten tweede, hij werd vervuld met wijsheid. En ten derde, lezen we over hem. En hij was ook, hij had ook de genade van God in zijn leven. Dus Jezus groeide niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal, in zijn persoonlijkheid, in wijsheid, maar ook geestelijk. Hier wordt gesproken over het woordje de genade God. Het charisma van God was over hem. En dat charisma van God, dat charis, die genade van God was over hem, dat betekende dat God tot zijn doel kwam in zijn leven. Paulus zegt later in zijn leven, door genade ben ik wat ik ben. En weet je, dat is het allerbelangrijkste in je leven. Ja, er wordt in deze tijd heel veel gesproken over evolutieleer. Dat de mens zomaar een toevalsproduct is. Ik las afgelopen week in het ND, het Nederlands Dagblad, een geweldig mooi stukje van een bioloog. Die zei, stel je nou eens voor dat wij uit de apen voortkomen, dat de apen langzamerhand geëvolueerd zijn tot mensen. Die zei, toen zei die bioloog heel eenvoudig, wie zouden dan de ouders van Adam en Eva geweest zijn? Oké, nou dat waren dan 2 apen, die dan nog aap waren. Maar als er een evaluatie is, een evolutie vanuit de apen naar de mens, dan zullen Adam en Eva niet de enige 2 mensen zijn die uit de apen geëvolueerd zijn. Dan zullen er naast Adam en Eva nog een heleboel andere mensen geweest zijn die uit de apen geëvolueerd zijn. Dat betekent, hoe zit het dan met die zondeval? Zijn wij dan misschien wel voortgekomen niet uit Adam en Eva, maar uit andere mensen die zondeval niet meegemaakt hebben? U begrijpt wel, als je dit loslaat, en zoals ook heel veel christenen zeggen, ja, God die heeft de evolutie geleid, dan is de hele zondeval staat op losse schroeven. En het hele verlossingswerk van Christus staat op losse schroeven. En we kunnen de Bijbel dan wel sluiten, want dan klopt er helemaal niets meer van de Bijbel. Want er staat heel duidelijk dat wij alle mensen uit Adam voortgekomen zijn. Uit 1 mens. En het is ontzettend belangrijk dat wij moeten weten dat elk kind, elk leven bij God vandaan komt. Made by God. En dat is het allerbelangrijkste, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat je aan het einde van je leven, we hebben er pas over gesproken op de Bijbelklasse, er wordt gesproken in de Bijbelklasse of in de Bijbel over zegen en vloek. Zegen en vloek. Zegen betekent een geslaagd leven. Dat uiteindelijk jouw leven het doel bereikt heeft waarvoor God het geschapen heeft. En een vervloekt leven is een mislukt leven. En tussen deze twee levens staat Jezus Christus. En door Jezus Christus kan ons leven gezegend worden. Geslaagd zijn. En dat je aan het einde van je leven mag weten, God is tot zijn doel gekomen in mijn leven. Alsjeblieft, jongens en meisjes, jongeren onder ons, mannen en vrouwen onder ons, geef je leven alsjeblieft niet weg aan deze wereld. Want je leven mislukt. Maar geef je leven alsjeblieft weg aan God en je leven zal slagen. Dat is de voorwaarde voor een geslaagd leven. Geef je leven aan God. En weet je, dat is zo mooi dat je hier deze drie dingen ziet. Dat Jezus in dit drukke gezinnetje, en als je een aannemersgezin bent, nou, dat is vaak een heel druk gezin. Dan wordt er af en toe gebeld van, wil je dat nog even komen doen? En daar is iets fout gegaan. Mensen die in een aannemersbedrijf opgegroeid zijn, die weten dat het een heel druk gezinnetje is. En dat ondanks dat drukke gezin, deze Jezus opgroeit, en dan staat er, en de genade van God was over hem. Dat is het allerbelangrijkste. Dat Gods genade in jongens en meisjes, kinderen van ons, in onszelf, zichtbaar mag worden. En het tweede, wat hier staat, hij nam toe in wijsheid. Weet je, ik wil juist ook jonge ouders aanmoedigen en vragen, hoe is het klimaat in jouw gezin waar jouw kinderen opgroeien? Hoe is het klimaat? Het klimaat bij jou thuis? Is het alleen maar een klimaat waar hard gewerkt wordt? Of is het een klimaat wat als het ware helemaal afgestompt is en er wordt eigenlijk alleen maar tv gekeken en genot en genot. En verder is er helemaal geen inhoud meer. Er wordt helemaal niets meer gedaan aan kennis, aan wijsheid, aan dingen leren kennen. Dat kan heel gauw gebeuren. Ook in je huwelijksleven. In je huwelijksleven kun je zo gauw afgestompt zijn. En dat je vermoeid met je voetjes op het bankje gaat liggen. En er komt niets meer aan wijsheid naar binnen. Het is zo dood als het maar kan. Hij groeide in wijsheid. In wijsheid. En het woordje wijsheid wat hier in het Grieks gebruikt wordt, is heel eenvoudig het woordje Sophia. Sophia. Dat betekent geen intellect. Geen intellect. Weet je, wat mij zo opvalt, dat is dat heel veel mannen en vrouwen, jongens en meisjes, haarfijn weten hoe ze met een smartphone om moeten gaan en al de toetsjes kunnen ze bedienen en van alles en nog wat weten ze te vinden. En als je vraagt van, joh, sla jij Philemon eens op in de Bijbel? Dan zeggen ze, nou, dat zou ik niet weten. We worden eigenlijk heel eenzijdig geïnformeerd. Terwijl het allerbelangrijkste is dat je niet weet hoe je met een smartphone en een iPad en ik weet niet wat allemaal, de hele social media om moet gaan, maar dat je leert hoe kan ik met God omgaan? Hoe kan ik hem ervaren in mijn leven? En het zijn allemaal speeltjes die de vijand jou toevertrouwt om jou bij God vandaan te houden. Om jou daarmee bezig te houden. En we leven daar vandaag midden in. En we weten wat de sociale media aan de ene kant heel veel goeds doet, maar ook heel veel kapot maakt. En dat de grote manager van IBM al jaren geleden een keer zei, de computer moet worden als God. Alomtegenwoordig, maar wel onzichtbaar. Nou, daar zitten we vandaag middenin. Jezus groeide op in dit gezin. Hij werd een krachtig persoon. Daar moeten we als ouders aandacht voor hebben. En dat betekent dat we ook verantwoordelijkheid hebben dat een kind ook lichamelijk goed opgroeit. En niet elke avond patat moeten eten. Maar dat je als ouders zegt, ik wil graag dat mijn kinderen gezond eten. Ook in deze tijd. Ik wil graag dat mijn kinderen zich lichamelijk goed ontwikkelen. Verstandelijk, in wijsheid goed ontwikkelen. Maar boven alles dat mijn kinderen zich ontwikkelen in een relatie met God. En deze drie dingen zie je hier heel duidelijk in dit stukje. En wat mij zo opvalt, dat is dat hier direct staat, want zijn ouders waren gewoon om jaarlijks op te trekken. Er was een regelmaat in het gezin. Een gewoonte in het gezin. Er was regelmaat in het gezin, met name in hun relatie naar God toe. Regelmaat, geestelijke regelmaat in je gezin is een van de belangrijkste pijlers voor de geestelijke ontwikkeling van je kinderen. En met name de geestelijke relatie voor je. Als er geen ouderlijke regelmaat is in het gezin, dan kun je wel dag zeggen tegen je kinderen, want dan zul je ze ook nooit verder kunnen brengen in hun geestelijk leven. Geestelijke regelmaat in je leven. En daar waren Jozef en Maria een geweldig voorbeeld van. Ze gingen elk jaar. En Jezus zal waarschijnlijk de 12e keer zijn dat Jezus naar de tempel ging. Niet de eerste keer, maar de 12e keer. Alleen deze keer wordt genoemd omdat Jezus waarschijnlijk omdat hij 12 jaar was, bar mitzwa mee mocht vieren. En het bar mitzwa, dat is dat een jongetje voor het eerst in de oude Hebreeuwse tekst mag lezen. En degenen die wel eens in Israël geweest zijn, die hebben dat wel eens gezien. Hoe dan die jongetjes voor het eerst in de wet mogen lezen. En dat oud Hebreeuws, dat was toen ook al een taal die dood was in die tijd, mocht lezen. De eerste keer misschien wel dat Jezus oog in oog persoonlijk met dat woord, wat hij eigenlijk zelf was, want hij was het vlees geworden woord, in contact kwam. Daar in de tempel. En wat gebeurde er met Jezus? Je vraagt je wel eens af, toen Jezus als babytje geboren werd, zouden Jozef en Maria aan Jezus al eens een keer verteld hebben, joh, maar Jozef is niet jouw vader? Zouden ze dat al eens een keer verteld hebben aan Jezus? Of zouden ze dat verzwegen hebben? Ik weet het niet. Ik vraag me wel af, op welk leeftijd, in welke tijd, op welk, ja, wanneer is Jezus tot het volle bewustzijn gekomen dat God zijn vader was? En niet Jozef. De Bijbel zwijgt erover. We moeten wel weten dat Jezus als kind, als babytje gewoon geboren is. En niet als wonderkind opgegroeid is. Hoewel hij volkomen Gods zoon was. Eén ding is heel wonderlijk, dat dit stukje, wat we net gelezen hebben, iets heel bijzonders markeert in het leven van Jezus. Wat gebeurt hier? Jozef en Maria die zijn hier aanwezig in die tempel. Laat ik dat maar eventjes nog zeggen. In Jeruzalem woonden in die tijd zo'n 60.000 inwoners. Dat is een behoorlijke stad voor die tijd. Maar als het paasfeest was, of Pinksteren, of Loofhutten, dan was er een bevolking in Jeruzalem, ja, je wilt het niet weten, maar van ruim een miljoen. Van 60.000 naar een miljoen mensen. Dat krioelde daar in Jeruzalem. Overal vandaan kwamen ze om naar Jeruzalem deze feesten te vieren. Het is bekend dat Josephus, Flavius, die schrijft als geschiedschrijver, dat er toen per paasfeest 250.000 lammeren geslacht werden. En geofferd werden. Tijdens het paasfeest. Mensen, dat is gewoon voor ons ondenkbaar. Dat was zo'n enorm groot feest daar in Jeruzalem. En het is natuurlijk te begrijpen dat een jochie van 12 jaar, die zijn eigen weg een beetje mag gaan, daar uit het oog, ja, dat ze hem uit het oog raken. En dat Jezus daar zich aanschuift bij die hooggeleerde rabbies, die farizeeën, die schriftgeleerden, de Jezus gaat ertussen zitten. En de Jezus die luistert naar hen. En die stelt vragen. En die farizeeën die zijn helemaal verrukt. Want u weet misschien wel, of misschien ook niet, het rabbinaat in die tijd, waar de rabbies opgeleid werden, daar kwamen al kinderen binnen vanaf 6 jaar. 6 jaar die daar al naartoe gebracht werden en klaargemaakt werden, klaargestoomd werden om rabbi te worden in Israël. Ze dachten, nou, hier hebben we een goeie. Die kan misschien wel opperrabbijn worden hier in Jeruzalem. Het is heel wonderlijk dat er Jezus daar 3 dagen en 3 nachten daar in Jeruzalem is. Waar zou hij geslapen hebben? Wat zou hij gegeten hebben? Waar zou hij verbleven zijn? We weten het niet. In wezen is het zo, als je gegrepen wordt door dat wat God doet in je leven, dan zijn een heleboel dagelijkse dingen ineens veel minder belangrijk. We hebben niet voor niets gezongen vanmorgen, zoekt eerst het koninkrijk van God. En al het andere, en dat is een heleboel, zal God jou ook wel geven. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God. Al het andere kwam op de tweede plaats. We zien hier dat Jozef en Maria waren Jezus kwijt. 3 dagen waren ze hem kwijt. Ik wil u vragen, misschien zijn er onder ons broeders en zusters, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die door alle omstandigheden, door alle drukte, Jezus kwijtgeraakt zijn. Je hoort het zo vaak. Ik voel Jezus niet meer zo. Ik ervaar Jezus niet meer zo. Het leven is zo moeilijk en Jezus is zo op de achtergrond geraakt. Zonder dat je het weet, kun je Jezus zo maar ineens kwijtraken. Maar Jezus was hen niet kwijtgeraakt. Jezus wist wel, het is goed waar hij nu is. Jezus was hen niet kwijtgeraakt. Zijn er onder ons mensen, jongens en meisjes, die zeggen, ja, ik ben Jezus kwijtgeraakt. De wereld heeft te veel getrokken. Er zijn te veel dingen gebeurd in mijn leven. Je kunt Jezus op zoveel manieren als het ware kwijtraken door zware beproevingen in je leven. Door teleurstelling in je leven. Door de verleiding van deze wereld. Ik ben Jezus kwijtgeraakt. En dan kun je wel door blijven lopen. Maar er kwam een moment in het leven van Jozef en Maria dat zij om moesten keren en weer terug moesten gaan naar de plaats waar Jezus was. En dat is soms wel eens nodig. Dat je wel eens de andere kant weer eens op moet gaan en terug moet keren. En dan zijn er 3 hele belangrijke dingen waar je Jezus dan terug kunt vinden. In de eerste plaats, zij vonden Jezus terug in Gods huis. Mensen, wat is deze plek? Deze plaats, hier de schuilplaats aan de Hermenbrink, een hele belangrijke plaats voor u. Het is Gods huis. En hier vind je Jezus. Het gaat niet om een predikant, het gaat niet om ouderlingen. Maar hier komen we om Jezus te zoeken. Om hem te ervaren in ons leven. Daar vonden ze hem. In de tweede plaats, ze vonden Jezus toen ze bezig waren met het woord van God. In de schriften. Rondom het woord van God vonden ze Jezus terug. Als je Jezus kwijtgeraakt bent, dan zul je hem hier weer mogen vinden. In het woord van God. En de derde, ze vonden Jezus toen hij bezig was met de dingen van zijn vader. In de dingen van zijn vader. Wist gij niet dat ik bezig moet zijn in de dingen van mijn vader? Wat zijn onze dingen? Waar zijn wij mee bezig? Waar zijn wij in de eerste plaats mee bezig? Met de dingen van de wereld? Met de dingen van het dagelijks leven? Met de dingen van het genot? Of zijn we bezig met de dingen van onze Vader? In de eerste plaats. God nodigt ons uit om bezig te zijn met de dingen van de Vader. En soms kan het zijn dat je zo je leven lang bezig bent met zoveel dingen, maar niet met God. Vind je het gek als je dan Jezus kwijtraakt? Ze vonden Jezus terug in de tempel. Rondom het woord van God. In de dingen van mijn Vader. Wat laten we ons vaak afleiden. Weet je wat zo mooi is hier? Dat er Jezus zegt, wist je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van... En hier is de eerste keer dat Jezus spreekt over mijn Vader. Waarin Jezus duidelijk aangeeft, als Maria zegt, uw Vader en ik zoeken u met smart. Dat Jezus zegt, God is mijn Vader. Niet Jozef. Ik weet niet hoe Jozef hierop gereageerd zal hebben. Staat ook niet in de Bijbel. Weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader? Dit is de eerste keer dat dit hier genoemd wordt. Weet u wanneer dat het de laatste keer is dat Jezus spreekt over mijn Vader? In Lucas, hoeft er niet op te slaan, Lucas 23, vers 46. Daar hangt er Jezus aan het kruis en dan zegt hij, mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zeg maar 21 jaar later. Ja? 21 jaar later zei Jezus, mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. 21 jaar lang is Jezus daarna, en daarvoor natuurlijk ook, bezig geweest met de dingen van zijn Vader. Hij had zich aan hem gewijd. Het hele leven in dienst van zijn Vader. En wat staat er dan in het stukje wat we net gelezen hebben? En? Ze begrepen het woord niet. Ze begrepen het niet. Als er Jezus vanmorgen tegen ons zegt, weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader? Begrijpt u het? Begrijpt u het hoe Jezus bezig geweest is met de wil van zijn Vader? Begrijpt u het wat dat betekent voor ons heel persoonlijk? Zijn we bezig met de dingen van God? Hebben we daar ons leven aan gewijd? En dan lezen we, ondanks dat ze het niet begrepen, lezen van Jezus ging met hen terug. Hij zal nog wel eens even omgekeken hebben. Toen hij over de Olijfberg ging, terug naar de route naar Nazareth. Hij ging terug naar Nazareth. En hij pakte zijn hamer en zijn nijptang en al zijn gereedschap wat je als aannemer nodig hebt weer ter hand. En hij hielp zijn vader. 18 jaar is hij daar aannemer geweest. 18 jaar heeft hij met zijn vader Jozef en met zijn broertjes mogen samenwerken. En ook in die 18 jaar dat hij aannemer was, was hij bezig met de dingen van zijn vader. Want ook daarin heeft hij God mogen dienen. Jezus nam toe. Jezus groeide. In kracht, in wijsheid en in genade bij God. Ik hoop dat ook wij dat mogen ervaren. Dat Gods genade in ons zichtbaar mag worden. Amen.